Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 141 en daarvan het eerste en het negende vers. Ik roep Heere, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. En wat er verder volgt in vers 1 en 9 van Psalm 141. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 38, vers 21 Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. En vervolgens wordt u gelezen, allereerst vanuit het Oude Testament, uit Leviticus 15, vers 19 tot en met 27. En daarna vanuit het Nieuwe Testament, Marcus 5, vers 21 tot en met 29. Dus eerst luisteren we naar Gods wet, daarna zingen we van Psalm 38, vers 21. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Leviticus 15, vers 19 tot en met 27. En vanuit Marcus 5, het 21ste tot en met het 29ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Leviticus 15, vers 19 tot 27. Maar als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, Zo zal zij 7 dagen in haar afzondering zijn. En al wie haar aanroert zal onrein zijn tot aan de avond. En al hetgeen waarop zij in haar afzondering zal gelegen hebben, zal onrein zijn. Mitsgaras alles waarop zij zal gezeten hebben, zal onrein zijn. En al wie haar leger aanroert, zal zijn klederen wassen en zich met water baden, en onrein zijn tot aan de avond. Ook al wie enig tuig waarop zij gezeten zal hebben aanroert, zal zijn klederen wassen en zich met water baden, en onrein zijn tot aan de avond. Zelfs indien het op het leger geweest zal zijn, of op het tuig waarop zij zat, als hij dat aanroerde, hij zou onrein zijn tot aan de avond. Insgelijk zo iemand zekerlijk bij haar gelegen heeft, dat haar afzondering op hem zij, zo zal hij 7 dagen onrein zijn. Daartoe alle leger waarop hij zal gelegen hebben, zal onrein zijn. Wanneer ook een vrouw vele dagen buiten de tijd haar ter afzondering van de vloed haar bloeds vloeien zal, of wanneer zij vloeien zal boven haar afzondering, zij zal al de dagen van de vloed haar onreinheid, als in de dagen haar afzondering onrein zijn. Alle leger waarop zij al de dagen haar vloeds gelegen zal hebben, zal haar zijn als het leger haar afzondering. En alle tuigen waarop ze zal gezeten hebben, zal onrein zijn naar de onreinheid haar afzondering. En zo wie die dingen aanroert, zal onrein zijn. Daarom zal hij zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En dan Markus 5, vers 21 tot en met 29. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem, en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten, en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in het tweede gedeelte dat u is voorgelezen, Markus 5, en daarvan vers 25 tot en met 29. Daar luidt Gods woord en onze tekst. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan te koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze, van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan, want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, mag dat wonder gebeuren waar we zojuist van gelezen hebben. U kent ons aller hart, u kent ons aller kwaal, maar geef dat wij er ook iets van mogen kennen. En dat het in ons leven mag uitdrijven tot u, dat de nood zo groot mag worden. En dat de mogelijkheden buiten u zo worden afgesneden, dat er geen andere weg overblijft dan uit te gaan met onze verlorenheid, met onze schuld, met onze onreinheid, om u aan te raken. Waar u in het gewaad des woords zeer nabij komt. Heere, wilt u dat geven? Ten diepste was u het, die deze bloedvloeiende vrouw opzocht. Ten diepste was u het, die deze bloedvloeiende vrouw tot u trok. U was het, die haar bracht tot het aanraken van de zoom van uw kleed. En toen ze dat deed, vond ze genezing en kracht en leven. Ja, u hebt het zelf gezegd, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Heere, we smeken van u. Mag hetzelfde ook nog deze morgen onder de prediking van uw woord gebeuren. Al hebben wij het niet verdiend, Heere. Al is er in ons niets waardoor we ons dat waardig gemaakt hebben. Maar willen doen opdat uw grote naam verheerlijkt zou worden. En dan zult u het ook vragen, wie heeft mij aangeraakt? Dan zult u uw eigen werk ook gaan openbaar laten komen. Heere, gedenk ons zo. We moeten voor u belijden dat wij ook in de achterliggende week in velen hebben gezondigd. Onze woorden, ze waren zo onrein door de zonde. En onze gedachten, ze waren zo onrein door de zonde. Onze daden, ze waren even goed vol van zonde. En Heere, daarmee kunnen we voor u niet bestaan. Uw wet spreekt daarover het oordeel uit, uw vonnis uit. En bindt u dat vonnis ook op onze hoogmoedige en trotse harten, opdat we ons voor u de Heere zouden verootmoedigen en zouden buigen in het stof. Heere, wil zo nog met ons handelen deze morgen naar uw genade. En wil ons niet voorbij gaan, al hebben we daar recht op. We vragen van u of u aan ons denken wil wanneer er zorgen en moeite zijn. En heel bijzonder denken we wel aan onze oude zuster den Hartog, die zozeer met zwakheid van het lichaam te maken heeft dat ze in de komende week voor enige tijd naar uitzicht zou gaan. Heere, wilt u haar gedenken, samen met haar man, als deze gebeurtenis voor hen beiden ongetwijfeld ingrijpend zal zijn. Maar zou u, die toch niet aan een plaats gebonden bent, zelf willen meegaan met haar, maar ook zelf willen zijn met onze broeder? En gedenk ze, Heere, bij het ouder worden naar de trouw van uw genade. En geeft u ze wat niet gemist kan worden. Heere, zo dragen we hen aan u op. Maar we denken ook aan andere zieken van de gemeente. Wilt u ze sterken en wilt u ze helpen? Ook wanneer ze moeten ondervinden dat hun krachten minder worden. Heere, wees met hen. En wilt u boven alles geven dat omstandigheden van ziekte mogen uitdrijven tot u hen mogen brengen aan uw voeten. O, dat zullen die omstandigheden op zich niet kunnen. Maar dat kan wel wanneer u uw geest schenkt en de Heilige Geest wegen van kruis en van druk gaat heiligen aan ons hart. Heere, wil dat schenken. Weest u, Heere, met degene die onderzoeken ondergaan of uitslagen hebben ontvangen. Voor sommigen mocht het meevallen, al blijven er ook onzekerheden en nieuwe vragen die boven kunnen komen. Maar gedenk in dat alles en wees u goed en nabij. Wilt u zijn, Heere, met degene die het niet zozeer lichamelijk moeilijk hebben, maar wel psychisch een strijd kennen. Gedenk in alle duisternis en alle vrees die dat met zich mee kan brengen. Zou u, Heere, in de duisternis en in de vrees en in de angst een licht willen zijn? En zou u het licht van uw woord ook over hun levensomstandigheden willen laten schijnen? En wilt u nabij zijn, de ziel die tot u zucht? En wilt u troosten het hart dat schreiend tot u vlucht? Dat in het midden van de ellenden tot u zich ter genezing wendt. Heere, zo vragen we van u of u gedenken wil, ook aan de rouwdragenden onder ons. We denken bijzonder wel aan onze oude zuster van de werken, die in de achterliggende dagen aan het graf van een schoonzus moest staan. Heere, wees met haar, als ze het ook in het ouder worden moet ondervinden, hoe steeds meer familieleden wegvallen. En dat brengt toch ook weer de herinnering boven aan het overlijden van haar geliefde man. Heere, wilt u haar sterken en wilt u een man der weduwe zijn en wilt u betonen dat u dat bent ook in haar leven. En schenk haar wat nodig is, Heere. We dragen haar ook hartelijk aan u op. Samen met alle anderen die in rouw gekomen zijn, korter of langer geleden, u kent een ieders verdriet en een ieders moeite. Heere, bindt u boven alles de last van onze zonde op ons hart. En geeft u dat die last ons mag gaan drukken. Van nature zien we deze dingen niet. We beseffen ze wel met ons verstand, enigszins met ons geweten wellicht. Maar u weet bij wie het in het leven een onhoudbare nood geworden is. En u kent ook degene die er, als het erop aankomt, toch nog rustig mee door kunnen leven. O Heere, wil dan houdbare nood tot onhoudbare nood maken. Opdat mensen mogen worden uitgedreven om de toevlucht te nemen. En gedenk degene die de toevlucht tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mochten nemen. Heere, schenk ze ook verdiepend en voortgaand onderwijs. Wil ze brengen bij die vraag die de Heer Jezus Christus nadien gesteld heeft. Wie heeft mij aangeraakt? Wil ze, Heere, door uw onderwijs brengen bij degene die ze hebben aangeraakt, opdat ze iets mogen verstaan van de taal van de zoom van zijn kleed. Heere, zo bidden we u ook om het voortgaande onderwijs en het voortgaande werk van uw geest in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen. En zo ziet het ook alles op u, Heere. Gedenk aan ons zoals we hier bijeen zijn. Gedenk aan degene die niet in de gelegenheid zijn om hier in de kerk te komen. Wil ze op de plaats waar ze meeluisteren een zegen schenken. En hoor ons in de vergeving van alle zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 72, 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat is het zesde vers en we zingen ook het zevende van Psalm 72. Er zijn drie collecten, bestemd voor de eredienst, voor hulpverlening in binnen- en buitenland. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 147, het tweede vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 147. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde allerlei dingen gedaan. Hij heeft gesproken met de mensen. Hij heeft gepredikt, onderwijs gegeven. Maar hij heeft ook wonderen gedaan. Waarom eigenlijk? Waarom genas de Heer Jezus zieke mensen? Wel, daar ligt zeker ook in dat de Heer Jezus wil laten zien dat hij zich ook wil ontfermen over lichamelijke noden en over lichamelijke zorgen. Ook die zaken mogen een plaats hebben in ons gebed als we naderen tot de Heer. Maar tegelijkertijd kunnen we van die wonderen nog wel iets meer zeggen. En dat is dat die wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft even zoveel tekenen en zegels zijn van de prediking van zijn woord. Wat bedoelen we daar precies mee? Wel, dan begin ik maar bij het laatste woord. Zegels, dat zijn de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft om te beginnen. Zegels die hij als het ware aan zijn gepredikte woord hangt. En die willen aangeven dat het echt waar is wat hij zegt. Als hij predikt, is hem op zeker moment ook de vraag gesteld. Ja, maar wat macht hebt ge dat ge deze dingen zegt? Met andere woorden, laat uw bevoegdheid, laat uw macht zien. En dan doet de Heer Jezus om het ongeloof en de ongelovige mens tegemoet te komen ook nog wonderen om zegels te hechten aan zijn woord. Maar diezelfde wonderen zijn niet alleen zegels, ze zijn ook tekenen. Ze beelden af waar de Heer Jezus nu ten diepste voor gekomen is. Ze beelden iets af van zijn zaligmakende werk. Dat geldt voor de genezing van een blind geborene. En dat geldt voor de genezing van een melaatse. En dat geldt ook voor de genezing van de bloedvloeiende vrouw waar we deze morgen met elkaar over willen nadenken met Gods hulp. En als dat zo is, als deze eenvoudige ontmoeting tussen de Heer Jezus Christus en een bloedvloeiende vrouw iets afbeeldt van zijn grootste werk, het zalig maken van zondaren, ja, dan kunnen we ook zeggen dat de toestand van de mensen die hij geneest, in dit geval de toestand van deze bloedvloeiende vrouw, in zekere zin een beeld vormt van de ellende van een mens. En dan kunnen we ook zeggen dat de wijze waarop deze vrouw tot de Heer Jezus komt in een bepaalde zin een illustratie is van het komen, het gelovig komen van een zondaar tot Christus. Wel, zo willen we met Gods hulp gaan nadenken over onze tekstwoorden. En we schrijven daarbij, een bloedvloeiende vrouw komt tot Jezus. Drie gedachten. Allereerst, wie zij is. Vers 25 en 26. Vervolgens, hoe zij komt. Vers 27 en 28. En tenslotte, wat zij vindt. Vers 29. Een bloedvloeiende vrouw komt tot Jezus. Allereerst wie zij is, vervolgens hoe zij komt en tenslotte wat zij vindt. We hebben het vijfde hoofdstuk van het Markusevangelie voor ons gemeente en in dat hoofdstuk wordt ons beschreven hoe de Heer Jezus van de overzijde van het meer, vanuit het gebied van Gadara, waar hij die bezetene genezen had, in de richting van Capernaum is gekomen. En wanneer de Heer Jezus dan van het scheepje afgaat en de oever betreedt, dan verzamelt zich, zoals we dat vaker zien in het evangelie, rondom hem een grote mensenmenigte, een schare, een grote schare, zegt vers 21. En de Heer Jezus geeft dan bij het meer van Galilea, waar hij zojuist aangekomen is, aan die schare onderwijs. Hij leert hen, zo blijkt uit andere evangeliën. Maar op zeker moment wijken de mensen uiteen en dringt één bepaalde man naar voren. Het is niet de eerste, de beste, een vooraanstaande man uit het stadje Capernaum. Zijn naam is Jairus en hij is een overste van de synagoge. Een man die in groot aanzien stond. Jawel, maar ook een man met een grote nood. Want zijn dochtertje, 12 jaren oud nog maar, is zo ernstig ziek dat ze op sterven ligt. En met die nood komt deze Jairus naar de Heer Jezus toe, nu hij in de stad is, en hij valt met al zijn aanzien aan de voeten van de Heer Jezus neer, en hij vraagt of de Heer Jezus mee wil gaan naar huis om zich over zijn ernstig zieke dochtertje, die zo dicht bij de dood gekomen is, te ontfermen. En de Heer Jezus doet dat. Hij gaat met Jairus mee en zo gebeurt het dat we enkele mannen door de smalle straten van het stadje Capernaum zien lopen. En rondom hen een geweldige mensenmenigte die de Heer Jezus volgt. De schare drong om hem heen, zegt het woord van de Heer. Zij verdrongen hem, lezen we aan het slot van vers 24. U kunt zich dat voorstellen. In die smalle straatjes, al die mensen die als het ware door die smalle straat gestuwd worden. En die de Heer Jezus wellicht ook zo hebben aangeraakt met hun arm. Maar te midden van al die mensen is er één die bukt, die buigt, die haar hand bewust uitstrekt en die de zoom van het kleed van de Heer Jezus aanraakt. Wie is ze? Haar naam wordt niet genoemd, maar van haar kwaal lezen we aan het begin van onze tekst wel. Vers 25 zegt: en een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Zo wordt ze aangeduid en daarom staat ze onder ons bekend als de bloedvloeiende vrouw. Wat er precies met deze vrouw aan de hand was, weten we niet. Maar in elk geval is wel duidelijk dat de vloed des bloeds waarover in onze tekst gesproken wordt geen gewone maandelijkse bloeding is geweest die vrouwen op een bepaalde leeftijd hebben. Nee, deze vrouw heeft bij die maandelijkse bloedingen in ieder geval veel meer bloed verloren dan gewoon was. En we kregen ook de indruk dat ze veel langer dan gewoonlijk bloed verloor. Misschien wel tot op zekere hoogte voortdurend bloed verloor. Dat is haar kwaal. En met die kwaal is ze geen 12 dagen bezet. Geen 12 weken. Geen 12 maanden, dat zou wel een hele poos zijn, een jaar lang. Maar 12 lange jaren, welke de vloed des bloeds 12 jaren gehad had. Laten we proberen ons in te denken wat dat voor die vrouw betekend heeft. Die kwaal zou haar om te beginnen van haar krachten beroofd hebben. Want wanneer iemand steeds bloed verliest, dan kan dat iemand uitputten en moe maken. Dat weten mensen wel die te maken hebben met een bloedziekte. Deze vrouw was van haar krachten beroofd. Dat is het eerste. En daar kwam iets bij, datgene wat we gelezen hebben in onze eerste schriftlezing, Leviticus 15. Iemand die de maandelijkse bloeding had, was namelijk voor de wet van Mozes, die ook in de tijd van het Nieuwe Testament nog gold, wat het ceremoniële karakter betreft, iemand was dan onrein, zolang zij de bloeding had, en ook nog 7 dagen daarna. En die onreinheid ging eigenlijk heel ver. We hebben dat gelezen. Want niet alleen deze vrouw was onrein, maar ook het bed waarop ze lag. En ook de stoel waarop ze zat. En ook het huisraad, het tuig wordt dat genoemd in Leviticus 15, dat ze aanraakte. Alles onrein. En wanneer u zich nu probeert voor te stellen dat deze vrouw heel langdurig last had van die vloeien, dan betekent dat ook dat ze steeds maar onrein bleef. En dat ze ook op een bepaalde manier, wanneer de andere mensen dat hebben geweten, in een isolement heeft geleefd. We krijgen die indruk ook. Deze vrouw lijkt een schuwe vrouw te zijn geworden. Ja, en dan nog het laatste wat we moeten zeggen over de kwaal van deze vrouw. Niet alleen heeft deze kwaal haar van haar krachten beroofd. Niet alleen heeft deze kwaal haar onrein gemaakt voor de wet van Mozes. Maar, en dat hangt daar heel nauw mee samen, het heeft haar ook gescheiden van de dienst van God. Want iemand die onrein was, op de wijze zoals dat in Leviticus 15 uitvoerig beschreven wordt, zo iemand mocht niet komen in de tempel. Zo iemand mocht niet komen in het heiligdom van God. Ze mocht dus niet in de tempel komen. Ze mocht niet komen op de plaats waar de altaren spraken van de verzoening die er bij de Here te vinden is. Ze mocht niet komen op de plaats waar in de verte, al zag de Israëlieten niet, de ark stond die van Gods gunst getuigde. Deze vrouw was gescheiden van de dienst van God. En daarom begrijpen we het wel. Dat die kwaal die deze vrouw heeft, in vers 29... genoemd wordt, ja, er staat in onze vertaling een kwaal, maar letterlijk staat er in het Grieks een geesel. Deze vrouw werd door de kwaal die ze had, als het ware, gegeeseld. Iedere dag weer die krachteloosheid en iedere dag weer dat onreine waardoor ze geïsoleerd leefde van de andere mensen. En iedere dag weer dat gescheiden zijn van de dienst van God. Als we zo even nadenken over die vrouw, als ze zo voor ons staat in onze tekst van vanmorgen, ja, moeten we dan, gemeente, niet zeggen, wat is de zonde erg? Want laten we niet vergeten dat op de bodem ook van alle lichamelijke moeite en kwalen uiteindelijk ons aller zonde ligt. Dat we ook aan soms hele aangrijpende en verdrietige gevolgen in de vorm van moeite en tegenslag iets kunnen zien van de verwoestende werking van de zonde. Wat is de zonde erg? Jawel, vooral ook omdat deze vrouw, zoals ik in de inleiding zei, eigenlijk ook een beeld is van een mens zoals hij van nature is. Een beeld van u en van jou en van mij, zoals we van nature zijn. Want het geldt ook voor ons niet, dat de zonde, waar wij niet alleen in Adam voor gekozen hebben, maar waarvan geldt dat we die keus ook iedere dag nog vernieuwen. in ons doen. Of misschien in ons laten. Of misschien alleen in onze gedachten. Maar geldt ook voor de zonde niet. Dat een kwaal is die dezelfde kenmerken heeft als het bloedvloeien van deze vrouw. Dat een kwaal is die de mens van zijn krachten berooft. Geestelijk. Maar soms misschien ook wel lichamelijk. Daar zijn zonden die een mens lichamelijk van zijn krachten beroven. En in ieder geval wordt de levenskracht ten diepste weggenomen. En dat is misschien nog wel duidelijker, is zonde ook niet in de Bijbel iets dat ons onrein maakt. Hoe vaak wijzen de profeten daar niet op? Leest u het boek Ezechiël? Slaat u het er maar op na als het gaat over de verontreinigende kracht van de zon. En dan hoeven we niet alleen te denken aan zonde tegen het 7e gebod. Maar dan kunt u ook een heel andere zonde denken. Al die zonden hebben een verontreinigende kracht, maken een mens onrein tegenover de Allerhoogste en de reine en zuivere God. En dan het derde, dat de zonde inderdaad, net zoals de kwaal waarover het hier gaat, maar dan in een nog veel diepere zin en in een veel aangrijpender zin, scheiding maakt tussen God en tussen ons. Het zijn uw ongerechtigheden, schrijft Jesaja ergens, die scheiding maken tussen God en tussen u. Zonde slaat een kloof tussen God en tussen de mens. En de vraag van morgen is, gemeente, is dat al eens door ons gezien? Hebben we dat persoonlijk in ons eigen leven al eens gezien? Mijn zonde berooft me ten diepste van alle kracht. Mijn zonde maakt me onrein. Mijn zonde maakt een kloof, een scheiding tussen God en tussen mij. Hebt u wel eens in die kloof geblikt? En is de vraag in uw hart wel eens opgekomen, hoe zal die kloof nu ooit overbrugd worden? Want als u dat echt bij het licht van de Heilige Geest hebt gezien, weet u wat er dan gebeurt? Daar gaat een mens het daar niet onder uithouden. Dan komt zo'n mens, en begrijpt u dat goed, maar dan komt zo'n mens in beweging. Dat gebeurde bij deze vrouw ook. Die bleef niet maar rustig neerzitten. Als een mens echt iets te zien krijgt bij het licht van Gods geest, van zijn kwaal en van het ernstige van zijn kwaal, van de kloof die kwaal slaat tussen God en tussen u, geslagen heeft. En het wordt nood, dan gaat u vragen, hoe kan ik van die kwaal verlost worden? Dan gaat u er naar zoeken. Dan gaat u er naar vragen. Dan blijft u niet rustig zitten en dan zegt u niet, nou ja, we hebben vandaag deze zondag weer gehoord dat we zondige mensen zijn en het stuk van de ellende is ook goed gepreekt. Goed hoor dat we dat horen. Gebeurt niet meer in zoveel kerken, punt. En we vinden weer rust. Nee. Als dat woord kracht doet, dan brengt dat ons in de nood. Heeft het u in de nood gebracht? Of zit u hier vanmorgen nu nog? En dat is een vraag die moet u voor Gods aangezicht eens beantwoorden. Of zit u hier vanmorgen nog met gesloten ogen? Als een geestelijk blinde voor uw eigen ellende, voor uw eigen schuld. Want als dat laatste het geval is, ja, dan is het eerste wat u nodig hebt toch wel dat uw ogen geopend worden. Dat die nood gaat wegen op uw hart. En zou dat dan niet uw dringende gebed moeten zijn, Heere? Laat dat me zien. Maar als uw ogen daarvoor geopend zijn, als u daar iets van gezien hebt, wat gaat een mens dan vaak doen? Wel, we zien het eigenlijk in deze tekst van vanmorgen. Vers 26 zegt: ze had niet alleen de vloed des bloeds, maar ze had ook veel geleden van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd, maar geen baat gevonden. Deze vrouw is met haar kwaal, die haar ook hinderde en die haar ook in de nood bracht. Ze is met haar lichamelijke kwaal, want daar gaat het hier natuurlijk in de tekst over. Ze is daarmee naar de dokters gegaan. Ze is naar de eerste, de beste dokter gegaan en ze heeft haar kwaal voorgelegd en ze heeft gevraagd: kunt u er iets aan doen? En die dokter heeft misschien wel medicijnen voorgeschreven en die heeft een rekening aan haar overhandigd en ze heeft betaald. Maar die hielp niet. En toen is ze naar de volgende medicijnmeester gegaan. En naar de derde en naar de vierde en noemt u maar op. En ze zou ook nog wel twijfelachtige medicijnmeesters hebben geraadpleegd. Mensen die niet zo'n beste reputatie hadden, maar je moet toch nog wat en alle strohalmen braken af. Ze heeft veel geleden van veel medicijnmeesters. Ze heeft al het hare ten koste gelegd. Dat betekent, ze heeft al haar geld eraan uitgegeven. Ze is verarmd, een arme vrouw geworden. Maar iedere keer weer moest ze horen: mevrouw, ik kan niets voor u doen. Ik kan u ook niet verder meer helpen. Neem dit middel nog mee, neem dat middel nog mee. En iedere keer weer kwam ze tot de teleurstellende ontdekking: het helpt toch niet. Het werd alleen nog maar erger, zegt het slot van vers 26. Is dat niet, gemeente, een tekening van wat een mens die aan zijn zonde, aan zijn kwaal ontdekt wordt, zo vaak gaat doen? Hij gaat het zoeken bij allerlei medicijnmeesters. Hij gaat het zoeken in een verbetering van zijn leven. Hoe zal die kloof tussen God en tussen mij toch gedicht worden, als ik nu eens mijn leven hervorm en opknap en reformeer? Niet verkeerd natuurlijk, maar is de kloof ermee gedicht? Als ik nu eens aanhoudend ga bidden en ga vragen, niet verkeerd, bijbelse weg, maar hebt u de kloof ermee gedicht? Als ik nu eens ernstig berouw krijg over mijn zonde, nogmaals, de bijbelse weg, maar hebt u met uw berouw de kloof gedicht? Of hebt u de ontdekking gedaan: het is alleen maar erger geworden? Zijn al die adressen waar u het gezocht hebt, bij uzelf ten diepste, op een teleurstelling uitgelopen? En moet u het zeggen: geen baat gevonden, maar veel eer erger. Hoe komen we deze vrouw nu tegen? Ziek, krachteloos, in zekere zin ook hopeloos, arm, geen cent meer om te betalen en aan een eind van al haar mogelijkheden. Wel, gemeente, zitten er vanmorgen zulke mensen in de kerk? Mensen die moeten zeggen: ik heb het hier, ik heb het daar gezocht, maar aan het einde van al mijn mogelijkheden, geen middel voorhanden om die kloof tussen God en tussen mij te overbruggen. Geen middel voorhanden om mij te reinigen. Geen middel voorhanden om mijn krachten terug te winnen. Zijn er mensen die hun beeld getekend vinden in de bloedvloeiende vrouw. Want dan spreekt onze tekst nog wel over meer dan alleen dit. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe zij komt. Want deze vrouw, met haar grote nood, met haar uitzichtloze situatie, met haar verarmde bestaan, is de vrouw die te midden van heel die menigte als enige bukt, haar hand uitstrekt en Jezus aanraakt. Hoe komt ze? Onze tweede gedachte. Hoe komt ze ertoe om dat te doen? En ik hoop dat dat een vraag is in het hart van iemand die zo loopt met zijn schuld, met zijn nood. Hoe kom ik ertoe om dat nu te doen? Laten we dat opdiepen vanuit de tekst. Begin van vers 27 zegt: deze van Jezus horende. Hoe komt deze vrouw ertoe om dat te doen? Het eerste antwoord hebben we eigenlijk al gehoord. Het eerste antwoord was: haar nood is gaan wegen. En ze heeft nergens anders een oplossing voor haar nood kunnen bedenken. Het is alleen maar erger met haar geworden. En die nood drijft haar, om zo te zeggen, uit. Maar er komt iets bij en dat zegt onze tekst. Ze heeft van Jezus gehoord. Wat heeft ze gehoord van hem? Wel, ze heeft gehoord dat hij gekomen is. Dat hij nabij gekomen is. Dat hij in Capernaum gekomen is, de plaats waarin zij woonde, waarin zij leefde. Jezus is gekomen. Ze heeft gehoord van zijn macht om zieken te genezen. Ook mensen met wie het menselijk gesproken hopeloos is. Want hij heeft melaatsen aangeraakt en ze zijn gereinigd. En hij heeft een bezetene genezen en hij is in vrijheid gesteld. Christus is bij machten om te doen wat niemand kan. Dat heeft ze gehoord. En ze heeft gehoord van zijn gewilligheid, want die ligt daar ook in opgesloten. Hij is niet alleen machtig, maar hij is ook zeer gewillig om zich over armen en ellendigen te ontfermen. En om hen aan te raken en om hen hun krachten terug te geven. En toen ze dat gehoord heeft, denkt u niet dat er toen hoop gewekt is in haar hart? Deze vrouw was een wanhopige vrouw. Ze vond het nergens. Ze is door iedereen teleurgesteld. De ene na de andere teleurstelling. Maar waar ze wanhopen moest aan alles van zichzelf en aan alles van mensen, daar is er hoop gewekt toen ze hoorde van Jezus. Dat is kenmerkend als een zondaar tot Christus gebracht wordt. Dan gaat de Heilige Geest u wel laten wanhopen aan alles van uzelf. Uw eigen schuld, uw eigen nood, uw eigen ellende. Aan alles van mensen. Maar wat een hoop wordt er in het hart gewekt wanneer u voor de eerste keer, al had je het misschien al 100 keer gehoord in de kerken en op catechisatie, maar als u voor de eerste keer met uw hart iets mag horen en mag verstaan van het feit dat Christus bij machten is en gewillig is om zich over ellendigen te ontfermen, wat wordt er dan een hoop gewekt in het hart? Dan zegt u bij uzelf: zou het nou toch nog kunnen? Zou het nou toch nog kunnen bij hem vandaan, voor zo'n verloren mens als ik ben? Dat is, geliefde gemeente, zo'n liefelijk werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in een bepaalde zin een, een harde heelmeester, een heelmeester. Maar wel een harde heelmeester als hij de wond openlegt in uw leven. Maar het is opdat u als een wanhopige hoop zult vatten wanneer u hoort van die ene die gekomen is, die machtig is, die bereidwillig is. En zo mag ik hem u vanmorgen ook prediken en ook aanprijzen. Er is er één. En hoe erg is het dat we hem van nature verachten, maar dat moet de prediking van het evangelie niet in de weg staan. Er is er één die u van uw grootste kwaal, van uw zondekwaal, die u al 85 of 90 jaar met u meedraagt misschien. Maar er is er één die u verlossen kan, gelooft u het. En er is er één die zeer bereidwillig is om zich over ellendigen te ontfermen. Deze van Jezus horende kwam. Ja, dat is ook leerzaam. Dat deze vrouw niet maar blijft zitten als ze hoort. Ze zegt niet, nou nu heb ik toch wel weer wat hoop gekregen. En dat ze vervolgens op die hoop gaat rusten. Dat zou een gevaar zijn. Als u op de hoop die er in uw hart gekomen is, gaat rusten. Deze vrouw, ze heeft van Jezus gehoord. En door datgene wat ze gehoord heeft, wordt ze als het ware in beweging gebracht. En ze gaat uit naar de plaats waar ze hem vermoedt. Hij is zo dichtbij gekomen. Hij is zo nabij gekomen. En vanmorgen komt hij zozeer nabij in de prediking van het evangelie. Want daar gaat Christus als het ware de rijen door. Hoe ging die vrouw naar Christus toe? Wat bracht ze mee? Geen geld. Want ze had al haar leeftocht, al het hare uitgegeven. Ze had niets meer over. Ze was een totaal verarmde vrouw geworden. Geen betaalmiddel meer, geen geld meer. Ze had het niet meer. Had ze dan helemaal niets bij zich? Jawel, ze had wel iets bij zich. Weet u wat ze bij zich had? Haar onreinheid. Haar kwaal. Haar krachteloosheid. Meer dan dat had ze niet. Maar zo verloren als ze is, zo krachteloos als ze is, zo arm als ze is, zo nietsbezittend als ze is, zo komt ze, omdat de nood te groot is om bij hem weg te blijven. En omdat datgene wat ze gehoord heeft van Christus haar te veel trekt. Het is het enige, het is de enige die haar genezen kan. Zo verloren als ze is, komt ze tot hem met hoge gedachten van hem. Dat leest u in vers 28. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. In een van de andere evangeliën staat dat ze dat heeft gezegd bij zichzelf. Dat heeft ze als het ware telkens weer tegen zichzelf gezegd. Als ik zijn klederen maar mag aanraken, de zoom van zijn klederen, zegt een van de andere evangelisten, dan zal ik gezond worden. Telkens weer zegt ze het, daar wijst de Griekse werkwoordsvorm op. Telkens weer tegen alle bestrijdingen in, want reken erop dat er bestrijdingen op die schuwe, bloedvloeiende vrouw afgekomen zijn. Ten diepste had ze de wet van Mozes nog tegen. Ze mocht toch niet zomaar onder de mensen komen, zo onrein als ze was. En ze mocht toch zeker Jezus niet aanraken. Indien ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, ik zal gezond worden. En als ze dan zo komt, zo verloren als ze is. Met niets dan alleen maar haar kwaal en haar onreinheid. Dan zien we hoe ze zich buigt. Hoe ze bukt. Hoe ze haar bevende, krachteloze hand uitstrekt. En hoe ze het kleed van Christus aanraakt. Geliefde gemeente, Christus vraagt in het evangelie, wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mij aangeraakt? Als zij dat vanmorgen vraagt, wie van ons kan daar bevestigend op antwoorden? Wie mag er zeggen, ik heb hem aangeraakt? En als u dat zeggen mag, dan stel ik er nog een vraag bij. Wat was de nood waarmee u tot hem kwam? Wat was de nood waarmee u tot hem vluchtte en tot hem uitging? Nog een andere vraag. Waar hebt u hem aangeraakt? Het is groot als een zondaar, wanhopend aan alles van zichzelf, afgebracht van alles van zichzelf, en ontdekt aan de macht en aan de gewilligheid van Christus, zo verloren als die is, tot hem mag uitgaan. Maar er is ook nog verschil tussen het uitgaan tot Christus en het aanraken van Christus. Deze vrouw raakte de Heer Jezus aan, ik zei het u al, in een van de andere evangeliën lezen we aan de zoom van zijn kleed. En letterlijk staat daar aan de kwastjes van zijn kleed. Kwastjes, snoertjes, wat zijn dat? Wel, u kunt onder andere in Deuteronomium 22 en in Numeri 15 lezen hoe iedere Joodse man volgens de wet van Mozes aan zijn opperkleed, en dat opperkleed had een rechthoekige vorm, aan de vier hoeken van zijn opperkleed een snoertje moest bevestigen. En in dat snoertje moest een hemelsblauwe draad worden aangebracht. En die hemelsblauwe draad diende ertoe om de mensen altijd weer te herinneren aan God in de hemel en aan zijn geboden. Zo'n opperkleed droeg Christus. Met die snoertjes daaraan. Had hij het nodig dan om herinnerd te worden aan zijn vader in de hemel en aan de wet van zijn vader? Wel nee, want die wet was in het binnenste van zijn ingewand. En toch, Christus droeg ook zo'n kleed met snoertjes. Dat wil zeggen, hij heeft de wet van zijn vader tot in de kleinste bijzonderheden vervuld. Hij heeft die wet gedragen in zijn hart. En hij heeft die wet in alle opzichten beantwoord. En dan stel ik de vraag nog een keer, maar dan in een diepere zin. Daar heeft deze vrouw op dit moment natuurlijk nog niets van beseft. Dat is waar. Maar dan vraag ik het toch nog een keer aan mensen die door genade iets mogen kennen van het aanraken van deze Christus. Hebt u hem al aangeraakt aan de zoom van zijn kleed? Als die grote wetsvolbrenger, die nu die hele wet van God, die u niet houden kan, die u niet vervullen kan, maar waartoe u als het goed is toch wel liefde hebt gekregen in het hart, want dat werkt de Heilige Geest, hebt u hem nu als de grote wetsvervuller mogen aanraken? Wat bedoelt u, dominee? Wat gebeurt er als een mens dat doet? Wel, dan is een mens de schuldigste van allen tegenover de wet. Maar dan kom ik als een wetsverbreker, zo schuldig, zo onrein, om hem aan te raken en mijn schuld aan hem kwijt te raken. Om hem nodig te krijgen als diegene die nu de wet van God in alle opzichten volbracht heeft, borgtochtelijk in de plaats van anderen, in de plaats van zijn kerk. Hem aanraken aan de zoom van zijn kleed. Hebt u het zo mogen doen? Er is ook in het uitgaan tot Christus altijd nog weer zoveel meer te leren. En waarin we onderwezen moeten worden. Onze laatste gedachte, wat ze vindt. Vers 29. Terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Ja, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Daar zien we haar bukken. Daar zien we haar hand uitstrekken. Daar raakt ze slechts het kleed van de Heer Jezus Christus aan. De zoom van zijn kleed. En op het moment dat ze hem aanraakt, wordt ze terstond genezen. En hoe wordt ze genezen? Wat zegt het woord van onze tekst? Dat de fontein, de bron van haar bloed opgedroogd is. Nee, ze werd maar niet genezen voor een stukje. Het was maar niet zo dat dat bloed vloeien wat minder werd. Maar de bron van haar bloed droogde op. Christus geeft een volkomen genezing aan deze vrouw. Hij geneest haar bij de bron. Dat is kenmerkend voor het zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. Als hij zondaren geneest, dan geneest hij ze bij de bron. Dan schenkt hij hartvernieuwende genade. Dan vernieuwt, dan reinigt hij het hart. Terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat dit een werk is geweest dat de Heer Jezus Christus heel bewust heeft gedaan en dat hij er ook duur voor heeft betaald. Over die twee dingen nog iets. Als wij de geschiedenis zo zouden lezen, dan zouden we kunnen denken dat deze gebeurtenis de Heer Jezus verrast, overkomt. De Heer Jezus loopt in de richting van het huis van Jairus. Onverwacht is daar een vrouw die haar hand uitstrekt. Zou het zo zijn? Of zou hij in zijn zoekende zondaarsliefde en in zijn onpeilbare genade die een mens altijd voor is, deze vrouw ten diepste niet getrokken hebben? Zou hij het niet zijn geweest die deze vrouw grote gedachten van hem gaf? Zou hij het niet zijn geweest die deze vrouw aan zijn voeten bracht? Zou hij het niet zijn geweest die deze vrouw gaf dat ze met grote gedachten van hem haar hand mocht uitstrekken en hem mocht aanraken? Hier schittert ook vrije genade. Hier schittert ook de opzoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus. Al brengt dat in geen enkel opzicht mindering op het feit dat de Heer Jezus zeer bereidwillig is om onreinen te genezen. Om zondaren zalig te maken, want zo treedt hij hier ook naar voren. En dan is hij niet alleen degene die deze vrouw bewust genezen heeft, maar dan is hij ook degene die voor die genezing betaald heeft. Want op het moment dat deze vrouw de kracht in haar voelt stromen, op het moment dat deze vrouw voelt dat de fontein van haar bloed opdroogt, op dat moment voelt Christus kracht van zich uitgaan. neemt hij die kwaal als het ware van haar over. Neemt hij de diepe oorzaak van die kwaal van haar over. En zo vervolgt hij straks zijn weg. In datzelfde kleed dat door deze vrouw is aangeraakt. En dat door zoveel zondaren is aangeraakt, zegt dominee Bakker in een van zijn preken, dat het zo vuil geworden is dat hij het niet meer houden kon. Dat hij het niet meer houden kon. Dat hij dat kleed kwijt moest. Dat hij zelf alles kwijt moest. Dat zijn bloed moest gaan stromen en moest gaan vloeien. En zo, als de bloedende zaligmaker, betaalt hij de genezing van deze bloedvloeiende vrouw. Betaalt hij ten diepste de zaligheid van deze bloedvloeiende vrouw. Betaalt hij de zaligheid van onreine zondaren. En vanmorgen gaat hij, mag ik het zo zeggen, in datzelfde kleed. In het gewaad van zijn woord nog door Rotterdam, opdat zondaren hem zouden aanraken en hun schuld en hun onreinheid aan hem kwijt zouden raken en aan hem verbonden zouden worden door een waar geloof. Hij vraagt het vanmorgen: wie heeft mij aangeraakt? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, u wordt verheerlijkt in uw eigen werk. En we hebben gehoord hoe u een arme, een ellendige, een uitgewerkte zondaar is, uitdreef en bracht tot u. En toen ze u aan mocht raken, toen viel alles mee. Toen kreeg ze nieuwe kracht. Toen droogde de fontein van haar bloed in haar op. Toen was ze van haar kwaal genezen. O, hoe nodig is het, Heere, dat wij in geestelijk opzicht diezelfde gang mogen maken. En wilt u geven, Heere, dat dat ook het geval zal mogen zijn of mogen worden in ons leven. Maar geef ons ook onderwijs in datgene wat volgt. Want ook daar ligt onderwijs in. Zegen zo uw woord aan ons hart. En heb dank voor wat u schonk. En uw ondersteuning in het spreken en bij het luisteren. Doe genadig verzoening over al het zondige. Gedenk ons in deze zondag. Zegen ook de zondagschool en geeft u wat nodig is aan de leidinggevenden als zij het woord mogen vertellen aan de kinderen. Hoor ons en verhoor ons uit genade alleen. Amen. Psalm 68 vers 17 is de slotzang. 68, het 17e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.